Probeer eens te achterhalen in hoeverre de mensen op de werkplek nog het gevoel hebben dat ze ook nog kairos zijn. Of zelf tijd zijn. Of dat ze het gevoel hebben dat ze eigenlijk van dat ze 's morgens vroeg opstaan tot 's avonds laat hun bed in, dat ze geleefd worden in plaats van zelf te leven.
Attentie, graag een moment. Radio Stilte.
Welkom bij Radio Stilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sophie Gootjes en samen met mijn collega Piet Hein Peters interview ik iedere aflevering een gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is. We gingen voor deze aflevering in gesprek met schrijfster en filosoof Joke Herbsen over het woord tijd. Wat tijd is, waarom we er een gebrek aan denken te hebben en wat dan kan helpen.
Joke Herbsen, welkom in deze podcast, Radio Stilte. We zijn hier te gast bij jou in Amsterdam. We hebben het met jou over tijd.
Joke, heel veel politiemensen ervaren een grote tekort aan tijd, tijdsdruk. Mm-hmm. Wat voor beeld heb jij daarbij als mensen dat zeggen?
Nou ja, ik denk dat ik het beeld wel herken. Ik denk dat er wel weinig mensen in Nederland of in de westerse wereld zijn die dat beeld, of dat gevoel, die ervaring van te weinig tijd hebben, niet herkennen. Het is op de een of andere manier zijn we met z'n allen gaandeweg de 20e eeuw op zeer gespannen voet met die tijd komen te staan. En nou ja, in mijn essays over de tijd probeer ik dat onder meer te verklaren met een soort economisering van tijd die heeft plaatsgevonden. Het tijd is geld geworden, zoals het bekende gezegde zegt. En dat betekent dat er een zekere schaarste is ontstaan, waardoor we die tijdsdruk en die tijdstress steeds meer zijn gaan ervaren.
En wat zegt dat dan over de manier waarop we ons nu verhouden tot die tijd, tot die schaarste?
Nou ja, gespannen. Ja, de cijfers, zowel vanuit de medische wetenschap of als vanuit psychologie en sociologie, die liegen er natuurlijk niet om. Tijdsdruk wordt toch door, ik geloof, meer dan de helft van de werknemers in ernstige mate ervaren. En dan is er nog een deel wat het in meer geringere mate ervaart. Maar we worstelen met onze verhouding tot de tijd. Dat is misschien het kortst uitgedrukt.
Je zegt in je eerste antwoord, komt het op mij over, als je zegt het is een recente ontwikkeling, relatief gezien, historisch gezien, dat we ons moeizaam zijn gaan verhouden tot de tijd. Kun je daar nog iets meer over? Wat is er gebeurd?
Ja, nu, het is zo dat zolang we onze gedachten aan papier toevertrouwen, we al hebben geklaagd over dat er te weinig tijd is. Dus dat is een heel oud fenomeen. Dat vinden we zelfs al in de klassieke oudheid terug. En dan met name ging het toen over de duur van het leven, wat aanzienlijk korter was dan ons huidige leven. Dus over het tijdsgebrek, of ik heb tijd tekort, dat is een hele oude ervaring. Maar dat die, laten we zeggen, overspannen raakte, zoals wat meer mijn typering zou zijn, is iets wat gaandeweg de 19e eeuw is opgekomen met de industrialisering. Want vanaf dat moment werd de kloktijd, die ons dus op de hielen zit, zal ik maar zeggen, en het gebrek inpepert, toen werd die kloktijd, en dat is heel belangrijk om te begrijpen, de maatstaf voor de dikte van ons loonzakje. Namelijk, je werd uitbetaald vanaf dat moment in het aantal gewerkte uren. Ja. Daarvoor had je allerlei andere ruilmiddelen. Van goudstukken totdat je meel voor wol ruilde. Of hoe dat, er waren allerlei andere ruilstandaarden. Maar door de industrialisering gingen we maar een klein stukje van het hele productieproces uitvoeren. En dat stukje kon niet geruild worden. Daar werd je voor in geld in kloktijduren uitbetaald. Ja. Je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment de kloktijd een beetje onze vijand is geworden. Prijkte die tot aan eind 19e eeuw als een soort sieraad op de schouw, wat in de burgerlijke families, vooral vanwege zijn esthetieke vormgeving, werd bewonderd. Die kloktijd zelf luisterde niet zo nauw. Die kon hier in Amsterdam en Leeuwarden wel een uur of twee uur verschillen. Maar de industrialisering heeft eigenlijk een verscherping van de kloktijd met zich meegebracht. Ook omdat we treinverkeer kregen, stoomtreinen, die allemaal naar dezelfde spoorboekjes moesten luisteren. Anders zouden natuurlijk ongelukken ontstaan. En zo werd die kloktijd ook een nationale en daarna zelfs internationale gestandaardiseerde tijd. Die, nou ja, behoorlijk, hoe zeg je dat, de teugels in handen kreeg.
Stuurde.
Stuurde echt.
Ja, stuurt.
Dus dat sieraad, die tijd, die was echt voorbij.
Mm-hmm.
De kloktijd stuurde het transport, stuurde het verkeer. Zonder kloktijd kon er eigenlijk geen trein vertrekken. Maar daarnaast bepaalde die kloktijd ook hoeveel geld je zou verdienen. Mm. Hoeveel brood je kon kopen, hoe arm of rijk je zou zijn.
Joke, je zou ook kunnen zeggen dat door de tijd heen hebben we eigenlijk allemaal techniek verzonnen waarmee we meer tijd zouden moeten krijgen.
Mm-hmm.
Hoe kan het dan dat dat ons geen rust geeft? Of dat dat niet een tegenhanger is van die kloktijd waar we zo mee zijn gaan werken?
Ja, dat is een van de opmerkelijkste paradoxen, ja, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja.
Dat we toch de afgelopen 200 jaar ons met z'n allen behoorlijk uitgesloofd hebben om het ene tijdbesparende naar het andere tijdbesparende apparaat te ontwikkelen. Zowel in het huishouden met alle apparatuur als in weer het transport of het bedrijfsleven in de industrie. Met als netto resultaat dat we minder tijd hebben dan ooit daarvoor. Dus daar klopt iets niet. Daar is iets misgegaan. De vereconomisering van de tijd en dat sturende karakter van die kloktijd, die lijkt alsof die steeds meer van onze tijd heeft ingenomen.
Het lijkt dan alsof wij op een bepaalde manier als mensen willoos zijn ten opzichte van die kloktijd. Alsof we erdoor, ja, toen net kwamen we op het woord sturen,
mm-hmm.
Erdoor geleefd worden. Maar tegelijkertijd maken wij ook nog steeds keuzes en vullen wij onze tijd. Hoe zie jij die verhouding tussen de eigen keuze van de mens en die kloktijd die ons stuurt?
Ja, nou ja, kijk, die vrije keuze van de mens, die is natuurlijk maar beperkt in een maatschappij waar natuurlijk het economische bestel, laten we het zo zeggen, doorslaggevend is altijd. Het feit dat de kloktijd aan geld verbonden werd en dat daarmee tijd mm-hmm. geld werd, mm-hmm. geeft al aan dat die vrije keuze werd ingeperkt.
Ja.
Je kunt niet meer vrijelijk over je tijd beschikken, omdat je daarmee heel eenvoudig niet meer je lasten kan betalen of boodschappen kunt doen. Dus de vereconomisering van de tijd staat haaks op die vrije keuze, zou je kunnen zeggen.
Ja. En nog even daarover, ja. Want waar ik dan nieuwsgierig naar blijven, is dat mm-hmm. ik ook mensen zie waarvan ik denk dat die economisch zodanig succesvol zijn dat ze eigenlijk vrije tijd zouden kunnen hebben.
Ja.
En dan toch telkens hun tijd weer zeer vullen. Dus ook mensen die hoog in de maatschappelijke staat staan, misschien geldt dat ook wel voor strategisch leidinggevenden bij de politie,
mm-hmm.
zijn heel erg druk.
Mm-hmm.
En maken blijkbaar dus, dan denk ik, is dat dan de tijd die hen voordoet? Spelen daar ook andere factoren een rol die maken dat zij hun telkens weer vullen?
Nou ja, goed, ik denk dat het heel persoonlijk is ten eerste. Mm-hmm. Dat het veel van mensen verschilt. Maar ik weet wel dat aan leidinggevende, nou ja, goed, in deze afgelopen decennia steeds meer verantwoordelijkheid is opgedrongen, mm-hmm. wou ik bijna zeggen. Maar
wordt gevraagd
in die zin dat ze te maken hebben met of het algemeen steeds grotere wordende organisaties. Door fuseringen, door bezuinigingen waar ze hetzelfde werk met minder handen moeten doen. Mm-hmm. De digitalisering heeft natuurlijk aan de ene kant wel tijd bespaard, maar aan de andere kant ook een zeer complex systeem wat nogal eens misgaat. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook bij de belastingen of in het onderwijs. Er zijn nogal wat verantwoordelijkheden leidinggevende terechtgekomen. En misschien zou je daarnaast nog kunnen zeggen, dat is dan een meer algemene opmerking, dat er ook iets aan de neoliberale ideologie is die ons doet geloven dat je eigenlijk alleen maar succesvol bent als je het heel erg druk hebt.
Als je tijdsnood hebt.
Ja, als iemand vraagt hoe gaat het en je zegt, nou prima, lekker rustig, niet zoveel te doen. Ja, dan beginnen mensen zich al bijna zorgen te maken. Je moet zeggen, dat is het antwoord dat we verwachten van een succesvol iemand, dat je het heel, heel erg druk hebt, altijd tekort komt. En dus dat is eigenlijk een soort ideaalbeeld geworden. Maar dat helpt natuurlijk niet. Het helpt niet als heel druk zijn een soort symbool van succes is geworden in een maatschappij waar de economie en dus het besparen op tijd zo belangrijk is geworden. Dan versterkt dat elkaar en dan ontstaat er stress op een gegeven moment. En dat is natuurlijk wat we in steeds grotere getalen zien. Ja. We moeten dat niet onderschatten. Er zijn artsen en onderzoekers die stress, burn-out, chronische vermoeidheid, slapeloosheid, al die verwante symptomen, eigenlijk chronische pandemie van de westerse wereld noemen.
Dus als ik je goed begrijp, Joke, dan is tijd aan de een, of tijdsgebrek is een statussymbool geworden, hè, in onze samenleving. Ja. Tegelijkertijd in je pleidooi van tijd voor meer tijd om te vertragen of minder tijdsgebrek, komt bij mij ook steeds de gedachte op dat die tijd of vrije tijd of die vertraging ook een luxe is. Ja. Dus het eigenlijk is het aan twee kanten. Aan de ene kant is het een statussymbool, maar aan de andere kant is het ook voor veel mensen die hebben geen tijd omdat ze moeten overleven.
Zeker.
Hoe verhoudt dat zich dat tot elkaar?
Ja, ook dat is een complexe kwestie. Ik heb geschreven inderdaad in een van mijn boeken dat tijd de nieuwe luxe is. Dus degene die nog tijd over heeft om naar het museum te gaan of te wandelen of te diepzee duiken of ik weet niet wat. Dat zijn ongetwijfeld de mensen met de hogere salarissen. Dat is absoluut waar. Dus tijd is een nieuw luxe product. Tegelijkertijd doet dat ideaalbeeld van een volle agenda en het heel druk hebben ook zijn werk. Misschien op meer psychologisch of existentieel niveau. Ik moet even uit de filosofie een nieuw fundamentje onder dit gesprek leggen, want dan komen we iets verder. Tijd is het fundament onder ons bestaan. Daar gaan veel mensen aan voorbij. En die denken dat tijd ook een soort, alleen maar een soort, ik weet het niet, mechanisme of is. Maar tijd is het. Buiten tijd kan ik hier geen enkele zin uitspreken. Kan ik niets ervaren. Kan ik geen enkele handeling verrichten. Die hebben allemaal een tijdelijk verloop nodig. Dus tijd is het fundament. De kloktijd is, dat hebben we nog niet gezegd, maar wel belangrijk om te onthouden, gewoon een artificiële uitvinding van ons mensen, omdat we graag wilden dat we die kloktijd konden inzetten om de maatschappij te structureren. Dat wij konden afspreken dat jullie hier om 12:30 zouden komen. Ja. Dat er een trein kan rijden. De kloktijd structureert de wereld. Toen die wereld complexer werd, werden de klokken ook steeds belangrijker. Dus dat is ook belangrijk om te onthouden. Want wat hebben we gedaan met die tijd? Die is natuurlijk in de verte gebaseerd op gewoon de 24, de opkomst en ondergang van de zon en de seizoenen en dat meer natuurlijke ritmes. Maar wij hebben gezegd, in één dag zitten 24 uur, in één uur zitten 60 minuten, enzovoort, enzovoort. Dat hebben we gewoon verzonnen. Als je ziet hoe gestrest mensen met de klok leven, dan moet je dat af en toe realiseren. Dat ze dus enorm gestrest raken van iets volkomen kunstmatigs. Want tijd, zoals de grootste tijdfilosofen als van Bergson tot Einstein hebben aangetoond, heeft niets met dat springen van seconden te maken. Jullie, ik nog, de luisteraars van deze podcast, voelen hoe ze van de ene seconde in de andere huppen, als het ware. Tijd tikt niet. Het is de klok die tikt. Tijd stroomt. Een ononderbroken stroom. Maar op grond van dat stromen kun je moeilijk een afspraak maken. Dus vandaar dat we die kloktijd nodig kregen. Maar we moeten ons blijven realiseren dat er dus een verschil is tussen tijd die ononderbroken voortstroomt, een heterogene dynamische beweging maakt, zoals alles in het universum, ook één pijl kent. Dat is de pijl van de tijd. Hè. Je kunt eieren breken, maar vallen niet opnieuw weer heel, zal ik maar zeggen. Dat is het probleem van de pijl van de tijd. Die kan de klok. Voor de klok is elke uur hetzelfde. Wat er ook gebeurt. De kloktijd die zo onze levens bepaalt en zelfs onze gezondheid aantast, enzovoort, enzovoort. Kan nog niet een geringste ervaring van tijd voor ons vertalen. Bijvoorbeeld dat dit uurtje dat we hier nu hier aan deze tafel doorbrengen, dat is voor ons alle drie heel verschillend. Voor de een kan dit uurtje van deze podcast voorbij vliegen als het interessant is, of je dingen herkent, of het aan het denken zet. En voor anderen misschien gaat die tergend langzaam voorbij kruipen, omdat ze het niet zo interessant vinden. Ze zullen afhaken. Nou, het is heel verschillend hoe wij allemaal, afhankelijk van onze leeftijd, ons milieu, onze opleiding, hoe we die ochtend zijn opgestaan, de fase waarin we ons bevinden in ons leven, de drukte op het werk. Nou, alles speelt mee bij die ervaring van tijd. En wat is nu mijn grote pleidooi? Dat zijn we vergeten. We zijn zulke door de economie aangedreven, obsessieve klokkijkers geworden in het Westen, dat we vergeten zijn dat die kloktijd iets totaal artificieels is. En dat we op zoek moeten naar datgene wat feitelijk daaraan vooraf ging, namelijk tijd. En hoe we die twee ten opzichte van elkaar begrijpen. Dan ontstaat er ruimte om uit deze rat race van die vereconomiseerde chronos een beetje te ontsnappen. Dan krijgen we weer inzicht wat bij in de filosofie al eeuwenlang van groot belang is geweest, namelijk het verschil tussen meten en ervaren. Maar misschien ook wel het verschil tussen hebben en zijn. Tijd hebben, hoeveel tijd heb ik nog? Dat is wat die chronostijd heel erg veroorzaakt. Maar ben ik tijd? Dat begrijpen we niet eens meer. Wat dat zou kunnen zijn, zelf tijd zijn.
Dus deze uitleg, daarin markeer je het volgens jou essentiële onderscheid tussen chronostijd en echte tijd.
Ja.
Als ik het zo
mag zeggen. Ware tijd.
Ware tijd. Ja. Inderdaad, ja. De woorden die bij jou passen. Ware tijd.
Ja.
Eén vraag nog over die chronostijd, voordat ik met name ook in de podcast verder ook zou willen praten over dat verbinden van, of het meer een plek geven van die echte tijd, die ware tijd. Maar die chronos tijd, die heeft ons toch ook maatschappelijk een hoop opgeleverd, zou je kunnen zeggen. Een hoop maatschappelijke vooruitgang.
Mm-hmm.
Daar stem je mee in. Het is niet dat je daar...
Het is alleen nog te zien aan de verlenging van ons leven natuurlijk. Die met de moderniteit natuurlijk ook. Ja, we hebben
Absoluut, eigenlijk ook daar weer meer tijd dan
ooit.
Op de kant van het hebben,
ja, maar we zijn
hebben we
niet,
vooruitgang geboekt. Hè?
Ja.
Want we hebben een grotere portie tijd.
Ja.
Vroeger was dat misschien 60 jaar. Tegenwoordig is dat toch wel dik in de 80. Dus daar hebben we het weten. Alleen als dat ten koste gaat van elke vorm van tijd zijn, dan is nog maar de vraag in hoeverre dat een winst is. Of dat winst is.
Mm-hmm.
En dan kom je bij wat best ingewikkeld is om te begrijpen, dat verschil tussen tijd hebben en tijd zijn. Tijd zijn is veel meer jouw persoonlijke, subjectieve ervaring van tijd. En daarnaast, met Henri Bergson, ook Nobelprijswinnaar. Hij gaf samen met Einstein college over de tijd.
De jaren 20 van de vorige eeuw.
Een van de beroemdste filosofen voor de oorlog in Frankrijk. Die persoonlijke ervaring van tijd, die wordt als het ware onbewust opgeslagen als een soort onderhuid meer van tijd, in de vorm van onbewuste herinneringen, die af en toe als we rust nemen, of onze aandacht goed focussen, of naar muziek luisteren, dan komt er als het ware uit dat die onbewuste zee aan tijd die we geweest zijn, letterlijk, in die werkwoordsvervoeging, komt er een herinnering boven borrelen die ons inzichten kan geven. Die eigenlijk altijd aan de wieg staat van elk creatief proces.
Een ander werk van je noem je dat kairos, volgens mij. Kan dat kloppen?
En de Grieken die hadden dus die hadden twee verschillende woorden voor de tijd. Chronos is meer de horizontale lijn. Nog niet in de kloktijd, maar toen de tijd met zonnewijzers en waterklokken aangeduid. Die hadden die horizontale as van de tijd met een duidelijk begin en eindpunt. Je geboorte en de dood. En je loopt die lijn als het ware af.
De chronologische
tijd. De chronologische tijd. Dus de georde, hè, waar wij onze kloktijd op gebaseerd hebben. Maar dat zelf tijd zijn, in het ogenblik zijn, noemden zij Kairos tijd. En dat was de god van het juiste ogenblik, van het momentum, maar ook de enige die voor verandering, fundamentele verandering kan zorgen. Die voor verbinding en voor creativiteit kan zorgen. Terwijl Chronos al bij de Grieken de tijd van het zelfde was. En dat geeft ons, en dan wordt het heel interessant, dat geeft ons het andere attribuut van Chronos. En niet alleen van hetzelfde, van het maar ritme. Ook... Van het ritme, absoluut. Hij had twee attributen in zijn hand, namelijk. Een zandloper, want het gaat daar om het meten en het wegstromen van tijd. Als het ware door onze vingers wordt die portie tijd die we hebben steeds... En dat geeft ons, en dan wordt het heel interessant, dat geeft ons het andere attribuut van Chronos. En dat is de Zeiss, die sinds oudsher natuurlijk staat voor de aankondiging van onze dood, van onze sterfelijkheid en vergankelijkheid. Nu, volgens die oude Grieken, als we ons alleen maar binnen die chronos zouden ophouden, zouden we dus voortdurend, als het ware, op die lijn, ja, face-to-face staan met die Zeiss. En dat zou ons veel te melancholiek, ook een Grieks woord, melancholè, zwartgallig, te neergeslagen, moedeloos, cynisch, nihilistisch enzovoort maken. Wat we nodig hebben is die verticale as van de Kairos-tijd. Dat is eigenlijk de ervaring van zelf tijd zijn. Een verruiming van tijd. Een plukken van de eeuwigheid in het ogenblik. Zo is die ook beschreven. Waarin als het ware die tijd weer gaat stromen. En op die stroom... Ja, kun je inzichten krijgen, kun je nieuwe ideeën verzinnen, kun je ook je nabijer de anderen voelen. Dus die kairotische tijd die door Plato bijvoorbeeld de ware tijd, de tijd die ertoe doet, wordt genoemd, was van essentieel belang om gezond te blijven.
Als ik je nou net goed begreep, dan leek je te zeggen, corrigeer me als ik het verkeerd geïnterpreteerd heb, dat we in deze tijd dat besef van die echte tijd, die ware tijd, te weinig in het oog hebben. Dat we het verloren hebben. Dat
we leven in strikt door Chronos rules. En dat hebben we zelf die kloktijd van gemaakt. Dat bij de oude Grieken het die hadden nog. Mm-hmm. Maar, dus precies. En de kairotische tijd, wat ook wel de sacrale tijd werd genoemd. Mm-hmm. In het oude Griekenland. Die is aan ons, nou ja...
Als ik dan naar ons moderne westerse mensen kijk, dan heb ik ook wel het beeld dat we op allerlei manieren proberen die kairotische tijd, zoals jij dat net noemt, wel te vinden. Dus we gaan op vakantie, we doen een sabbatical, zaken. We gaan bij een koffiezetapparaat staan bij het werk. Misschien zou dat zelfs ook wel naartoe kunnen rekenen.
Ja.
Dat klinkt alsof we wel in ieder geval een soort onbewust besef van het belang van die andere tijd hebben.
Absoluut, maar bijvoorbeeld ook de hang naar yoga, naar meditatie, naar stilte horen, naar...
Maar dan hebben we dat besef toch wel, zou je kunnen zeggen?
Nou, we hebben in ieder geval het verlangen. Het verlangen is immens. Mm-hmm. Het is een verlangen niet alleen naar rust en naar ontspanning, maar ook, want het gaat veel verder dan dat, een verlangen naar verbondenheid, wat ons als mensen typeert en wat binnen het kairotische veld veel makkelijker voor elkaar te boksen is dan als we, hè, als kippen zonder kop op die chronologische lijn steeds harder gaan hollen, zal ik maar zeggen. Daar lukt verbinding minder makkelijk. Het is ook individualistischer gekleurd. Mm-hmm. Dus een verlangen naar verbondenheid, maar ook een verlangen naar inspiratie. Naar verrijking, naar bezieling.
Maar dan toch zeg jij, ik zie het verlangen, maar ik zie tegelijkertijd nog steeds ook het menselijk, het woord wat zich bij mij nu meldt, is het menselijk tekort daarin, om die andere tijd, die ware tijd, meer een plek te geven? Is dat?
Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk de mens niet loszien van de samenleving. De afgelopen 80 jaar hebben we vooral een neoliberale ideologie aangehangen. Mm-hmm. Die sterk onder de invloed staat van het geglobaliseerde kapitalisme. Hè, laten we de dingen vooral met de naam noemen. Mm-hmm. En dat dit kapitalisme, wat zo ook met de industrialisering goed op gang is gekomen. Dus dezelfde tijd.
De economisering, zoals jij
toestand noemde. Ja, precies. Dezelfde tijd als de economisering, halverwege 19e eeuw. En dat die tot voor kort nog gecorrigeerd werd door andere levensovertuigingen. He, vond er nog correctie op het kapitalisme plaats vanuit de kerk. Ja. Of vanuit een grote betrokkenheid bij een politieke beweging of partij of vredesbeweging of een milieubeweging. Maar het lijkt wel alsof het neoliberalisme ons steeds meer bij de kladden heeft gekregen en het steeds minder tijd overlaat om voor die corrigerende bewegingen vanuit andere levensovertuigingen en idealen iets te organiseren.
En Joke, we hebben het steeds over onze westerse ervaring met tijd. Hè? Vanaf uit dat neoliberale, dat kapitalisme, mm-hmm. maar ook de geschiedenis van de Grieken daar vooraf. Mm-hmm. Zijn er ook plekken, voor zover jij weet, op de wereld waar tijd dus heel anders beleefd wordt?
Ja, er zijn diverse uitgezegdes daarover. Bijvoorbeeld in Afrika, waar je vaak te horen kunt krijgen dat wij de klok hebben, maar zij de tijd. Dat is precies interessant dat het verschil tussen beide aangeeft. Maar misschien nog even terug op die mens en samenleving. Kijk, je kunt wel naar tijd en aandacht en inspiratie en een beetje, zoals ik dat met een knipoog noem, verticale spanning van die sacrale tijd snakken. Maar als je om hier maar een huis te kunnen kopen in Amsterdam, je eigenlijk 3 banen moet hebben tegenwoordig en je een slag in de ronde moet werken, dan zal dat verlangen niet gestild worden. En dan zul je dus alles wat eigenlijk aan die kairotische kant staat steeds meer door moeten strepen. Wat betekent dat die mens wel steeds meer gereduceerd wordt, ondanks dat verlangen, gereduceerd wordt tot dat die individualistische, door economische belangen gemotiveerde mens die op die chronologische as met zijn gezicht naar die zijs staat. Met andere woorden, de tijdstress en het burn-out en de chronische vermoeidheid gaat niet voor niets heel vaak samen met die andere pandemie die in de westerse wereld al stilletjes gaande is, namelijk depressiviteit. Wat het moderne woord is voor melancholie, zwarte gal, zwartgalligheid van de Grieken. En de Grieken wisten ons altijd vertellen, als jij chronos en kairos niet in balans hebt, en kairos heeft die weegschaal als attribuut, hè? Het gaat om het zorgvuldig wikken en wegen met aandacht en met rust van een bepaalde situatie. Dat is die kairotische tijd. Als je die twee niet in balans hebt, zelf in evenwicht weet te brengen, dan raak je uit balans op drift. En dan gaat de melancholie zeer ongezonde trekjes verkrijgen.
Depressiviteit.
Chronische depressiviteit. Met alle neerslachtigheid, maar ook moedeloosheid. De gedachte van ik kan toch niets veranderen. De gedachte van ik sleep me naar mijn werk. Ik hou het allemaal nog net vol. Dat denken. Dat is eigenlijk een te door de chronos opgeslorpte mens.
Ja.
Het is een heel fundamenteel vraagstuk wat je dus in feite hier neerlegt.
Ja.
Wat alles, eigenlijk ons hele mens zijn, de manier waarop wij nu als mensen in deze westerse cultuur leven, raakt wat jou betreft. En
ja, het kan bijna niet anders dan als we daar geen correctie op aanbrengen, dat we met z'n allen op een massale vorm van depressiviteit, slapeloosheid,
richting de zeis.
Maar ook nihilisme. Ja. Hè? Niet meer geïnspireerd zijn, maar ook verdiggelijking van de mens. Ja. En want wat doet die mens nou precies veranderen van de dingen of de overgeleverde wezens? Dat is nou juist dat geïnspireerd kunnen worden. Dat is nu juist dat nieuwe begin kunnen maken. Dat kan bijna geen enkel ander levend wezen. Ja. Daartoe moet je wel uitgenodigd worden en geprikkeld worden.
We zijn ook benieuwd, Joke, naar je ideeën over dan de relatie die dat heeft met organisaties, dus de tijd en organisaties. Is die chronostijd, is die noodzakelijk ook om ons te organiseren? Of
tuurlijk,
is daar ook een andere manier
tuurlijk
mogelijk?
Meteen maak van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat het niet gaat om een keuze. Dat wordt wel door sommige van die goeroes verteld, dat we de hele tijd maar in het nu moeten zijn. Nou, dat is natuurlijk onzin. We moeten heel goed de tradities van het verleden kennen. We moeten heel goed nadenken over de toekomst. We hebben de klok nodig, hè, om überhaupt iets te kunnen organiseren of structureren in deze wereld. Dus het is geen keuze, het gaat om een balans. Op die weegschaal van Kairos, als daar alleen maar gewicht op de chronoschaal gelegd wordt, hebben we die mens zoals we hem net beschreven. Maar komt er alleen maar gewicht op de Kairos-schaal, dan heb je met een stel wereldvreemde zombies te maken. Snap je? Het gaat om een evenwicht. En ik kan dat niet genoeg benadrukken, omdat daar, nou ja, toch door heel veel van die geluksdenkers en zo makkelijk een beetje gebruik van wordt.
En wat betekent dat? Een organisatie is de politie. En, ja. En die zou dus vanuit jouw pleidooi kunnen gaan nadenken over hoe vinden wij nu een betere balans gegeven dat startpunt wat Sofie aan het begin van dit gesprek verwoordde, van die tijdsdruk en die werk. Ja.
Nou ja, meteen kan ik al zeggen dat het voor de politie ongelooflijk moeilijk wordt om een eigen tijdsbeleid op te zetten, onafhankelijk van de Nederlandse overheid of hoe de Nederlandse samenleving werkt.
Ja.
He, de bezuinigingen op de politie zijn voor een deel, en de fuseringen, dus de steeds grootschaligheid. Ja. Plus de bezuinigingen, net als in het onderwijs, net als in de zorg, net als in alle delen bijna in Nederland van de publieke sector, hebben die stress natuurlijk alleen maar doen versterken, vergroten. Ja. Maar ook wat ik die andere dingen die erbij horen, dat moedeloze. Dat, en ook het indifferente wat je ziet. Hè? Dat mensen het minder puf hebben om nog geïnteresseerd te raken in een vernieuwing, in een, hè, een soort moedeloosheid.
Maar zeg je dan gegeven, je antwoord doet mij vermoeden dat je zegt, dit is een breder vraagstuk dan je aan een individuele organisatie als de politie kunt overlaten.
Wat je wel kunt doen, en dat natuurlijk wat ik boek na boek na boek.
We zijn niet machteloos.
Nee, als mens zijn we nooit machteloos. En dat is heel in drie woorden gezegd, dat tijd is hoop. Okay. Dus zolang wij in leven zijn, kunnen wij opnieuw beginnen? Kunnen wij iets anders doen? Dat kan bijna geen enkele andere soort. Dus ik interpreteer dat bijna als een verplichting ook. Hè. Omdat we over ons handelen kunnen nadenken, omdat we die samenleving tegen het licht kunnen houden, kunnen we met z'n allen besluiten, we gaan het morgen anders doen.
Mm-hmm.
Maar dat moet natuurlijk, voordat dat gerealiseerd kan worden, een brede maatschappelijke overtuiging worden.
Ja.
En daar moeten we ook de politici bij kiezen die daar, hè, die daarvoor staan. En dus het zijn brede maatschappelijk. Maar toch kan iedereen zelf beginnen met te proberen te begrijpen in hoeverre hij of zij door die kloktijd wordt geregeerd, of dat hij of zij de indruk heeft bij tijd en wijle zelf ook tijd te zijn. En van daaruit geïnspireerd te worden. En van daaruit creatief en empathisch enzovoort.
En kun je dat volgens jou ook in een organisatie vormgeven?
Maar dat is onderwijs. Dat is natuurlijk een stuk bewustwording wat je kunt agenderen.
Mm-hmm.
He, dus dat raad ik organisaties. Ik geef natuurlijk heel veel lezingen. Mm-hmm. Ook in het bedrijfsleven, ook in de publieke sector. Zet die tijd zelf nou eerst op de agenda. Voor je weer gaat proberen, hoe kunnen we nog stoeien met die laatste uren? Hè?
Die capaciteitsmanagement.
Altijd. En het is dan natuurlijk het grote. Probeer nu eerst over die tijd zelf na te denken. Oké, begrijpen we het verschil? En dan dit hele verhaal
wat je vertelt.
Dat is deze podcast luisteren.
Ja, en daar kun je voorbij bij heel veel boeken terecht. En het is een wezenlijk verschil tussen chronos en kairos. Tussen tijd meten, tijd ervaren. Tussen algemene Greenwich-tijd, de kloktijd, en persoonlijk ervaren tijd. En omdat het fundament onder ons bestaan tijd is, als dat fundament, het principe tijd is geld wordt, dan betekent het dus dat we, nou ja, op existentieel niveau op een vreemde bodem terecht zijn gekomen. Die van ons bestaan als mensen, die dat eigenlijk voortdurend reduceert tot het homo economicus zijn.
Ja.
En daar moeten we vanaf. Hè? Dus het is heel belangrijk om na te denken over het grotere verhaal. de grote lijn, de geschiedenis, maar ook die tijd. Hoe die steeds meer één kant is uitgedrukt. Is uitgeduwd als
ik probeer me nu. Ja. Ik merk, nu meldt zich in mijn hoofd de politieleider die naar deze podcast luistert. Ja. En die dan nu wellicht denkt. En die hoort jou zeggen als allereerste tijd op de agenda zetten. Zet eerst de tijd zelf op de agenda. Ja. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Wat dat is dan? Wat is tijd op de agenda zetten?
Het is eerst over al deze thema's die we hier helaas maar heel kort kunnen aanstippen. Want als er iets complex is, is het de tijd. He, dus we kunnen hier alleen maar aanstippen. Maar al die thema's die gepasseerd zijn, van de melancholie en de zeis tot de weegschaal en de verticale spanning en het verschil tussen sacraal en seculier en al die verschillen die we benoemd hebben, probeer het daar eens over te hebben. Probeer eens te achterhalen in hoeverre de mensen op de werkplek nog het gevoel hebben dat ze ook nog kairos zijn. Of zelf tijd. Of dat ze het gevoel hebben dat ze eigenlijk van dat ze 's morgens vroeg opstaan tot 's avonds laat hun bed in, dat ze geleefd worden.
Juist.
In plaats van zelf te leven. En dat doet iets met een mens.
Stel vraag.
Ja, stel die vraag. Agendeer die vraag. Hoe ervaar jij tijd? En bewustzijn. Mm-hmm. Bewustzijn is altijd de helft van de verandering. Eerst moet je weten waar je nee tegen zegt. Het heet ook wel in het Frans het pouvoir du dire non of du refus.
Ja.
Eerst moet je weten, want wij zijn kritisch. We kunnen kritische, cognitieve, kritische, denkende wezens. We moeten goed om ons heen kijken. Wat gebeurt hier? Zijn we in balans? Zo niet, waar zitten de knelpunten? Die benoemen en vervolgens kijken. Dit willen we niet. Hoe willen we het wel? Nou, dat is de beweging die elke mens in zijn eigen leven, op het werk, in de maatschappij kan maken. En dat is een vorm van zelfdenken. Zoals dat bij Carl Jaspers en Hannah Arendt heet. En ik zou zo graag willen dat alle leidinggevenden in Nederland weer wat meer dat zelfdenken, zelfdenken, zelfkritisch zijn. Zelf de wezenlijke vragen stellen. Wie ben ik? Is dit leven wat ik voor ogen had?
Ja, juist.
Ben ik op het werk bezig zoals ik dacht dat het beste zou kunnen? Hoe verhoudt zich het alles tot de maatschappij? Wie zijn de politieke bewindvoerders? Wat is het beleid binnen mijn organisatie? En voel ik me daar prettig bij? Bevordert dit mijn menselijkheid? Of snoept het er elke keer een beetje vanaf? Tot ik uiteindelijk misschien ook bijna, nou, tot een soort leidinggevende robot die louter nog naar economische argumenten mag luisteren, vechtend met een chronisch tijdtekort gereduceerd.
Ik las ergens in je werk dat in de oude Griekse tijd dat leiders vooral de rust moesten bewaren.
Ja, fantastisch.
Geldt dat ook voor de leidinggevende van nu?
Ja, van Plato is het. In de Republiek of in de Staat noemt hij het verschil tussen een democratische staatsmannen alleen in zijn tijd. We kunnen het nu ook tot staatsvrouwen verbreden. Dat voor voldoende rust zorgt in de samenleving. Waarom? Omdat mensen alleen vanuit rust in die kairos-tijd.
Ja.
De tijd van de inspiratie.
Van de kwaliteit.
Van de reflectie. Van de kwaliteit. Van het nadenken. Van het met anderen zijn. Enzovoort, enzovoort. Wat nodig is om die maatschappij menselijk te houden. De tiran daarentegen zorgt ervoor dat zijn volk permanent aan het werk moet blijven, opdat het niet die rust krijgt waarvanuit het kritisch kan gaan nadenken en de tiran kritisch gaat bevragen. En ik vraag mij wel eens af, in wat voor tijden we nu leven, volstaat de term democratie nog als veel mensen de tijd om na te denken of om uit te rusten, of om hun aandacht echt goed op hun kinderen te richten, of op hun collega's, of op zichzelf, of die tijd niet al bepaalde tyrannieke trekjes begint te vertonen. Wat vroeger bij mijn grootouders, de een van de arbeidershuizen, de ander uit het onderwijs, vanzelfsprekend was. Dat je je verbond aan maatschappelijke organisaties. En dat je daar je best voor deed. Dat je een burgerlijke plicht had. Dat er vormen van gezag waren. Waar je naar had geleerd te luisteren. Dat er belangrijker zaken waren dan je eigen belang. Dat er iets was als een res publica, een algemeen belang, wat je diende. En dat moeten we terugzien te krijgen. Dat zijn de grotere vragen waar we, nou ja, die allemaal met deze kwestie van tijd
te maken hebben.
En tijd is geld, te maken hebben.
En leiders moeten zich dus daarin afvragen, ben ik een tyrannieke of een democratische leider?
Ja, dus ik neem aan dat ze dat ook al regelmatig voor deze podcast deden.
Nou, misschien maar, niet in deze bewoordingen met de uitleg die jij aan tyrannie en democratie gaf.
Ja, kijk, hoe meer hoe beter je die tijd weet te agenderen, dat is het interessante en daarom zo'n belangrijk onderwerp, hoe minder tyranniek je zult zijn.
Dankjewel.
Graag gedaan.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen of opmerkingen hebben, dan kun je deze mailen naar politieleiderschap@politieacademie.nl. Bedankt voor het luisteren.
Probeer eens te achterhalen in hoeverre de mensen op de werkplek nog het gevoel hebben dat ze ook nog kairos zijn. Of zelf tijd. Of dat ze het gevoel hebben dat ze eigenlijk van dat ze 's morgens vroeg opstaan tot 's avonds laat hun bed in, dat ze geleefd worden in plaats van zelf te leven. Zelf beginnen met te proberen te begrijpen in hoeverre hij of zij door die kloktijd wordt geregeerd, of dat hij of zij de indruk heeft bij tijd en wijle zelf ook tijd te zijn.